Je leert op den duur op allerlei dingen letten. Ik heb vanochtend al gezegd, als je kind inloopt, probeer je dan bewust te zijn of je voortdurend beweegt. Of er geen moment is dat je die voortgaande richting stopt. En alle mensen die ik heb zien lopen, die hebben een punt dat ze stoppen. Het lijkt heel onbelangrijk. Maar het geeft aan hoe je bewustzijn werkt. Dat je dus niet in staat bent om voortdurend erin te zijn. En dat stoppen, dat het is meestal als je het been neergezet hebt, voet hebt neergezet, of terwijl je aan het oplichten bent, dat je je eigenlijk even bewust dacht te worden, ja, hoe is mijn voet, hoe is enzovoort. En dat moment dat je dus bij jezelf dat tracht bewust te maken, stopt de aandacht. En dat is natuurlijk in ons hele leven is dat zo. Met alle dingen die we doen. Het is dus ook opmerkelijk. We zitten. En op een bepaald moment bel ik. Dat het afgelopen is. Dan gebeurt er ook zoiets. En er zijn mensen die het heel gewichtig vinden om dus langzaam terug te komen. Dat is onzin. Ja, het is geen onzin. Het gebeurt al. Maar als je dus vol bewust bent, dan is het volgende moment, daar ben je klaar voor. En ook dit is, hè, dat van dat lopen, dat was eigenlijk nog iets simpeler. Dit is al ingewikkeld. Omdat het dus onzienlijk is. Dat je dus klaar bent, elk moment dat je aandacht gevraagd wordt. Nou, die bel die vraagt je aandacht. Je kunt ook denken, waarom belt die alweer? Ik zit nog zo lekker. Enfin, allemaal. Hè, maar dat is dus allemaal niet ter zaak. Ter zaak is dat er gebeld wordt. En dat betekent dat er iets voor een ander iets aan de hand is. En terwijl ik dit uitspreek, merk ik dus dat ook alweer in het foute gevoel is. Want ik zeg, het volgende is aan. En daar is geen volgende. Er is een voortdurend nu. En je kunt je natuurlijk afvragen, hoe kom ik daaruit? Daar krijg je geen antwoord op. Maar je kunt er wel attent op zijn. Dat is eigenlijk het enige wat ik ervan zeg. Je kunt er attent op zijn. En er zijn dagen dat je in een wolk van gedachten en gevoelens loopt. Je werk doet. En er zijn andere dagen dat het een klein beetje minder vol is. Dat er een klein beetje ruimte is tussen de verschillende gedachten en gevoelens, dan is het al beter. En dit is eigenlijk de sleutel waar het om gaat. dat je leert je eigen intensiteit te proeven, zou ik als zeggen. Je eigen aandacht te proeven. En dat is heel, dat is een heel boeiend spel. En hoe meer je je daarmee bezighoudt, met wat er gebeurt, hoe minder behoefte aan raadgeving je hebt. Want je merkt dat je alles weet in jezelf. Je hoeft daar iemand anders niet meer lastig te vallen. Maar dat is een soort van omgaan met jezelf dat heel ongewoon is. Wij zijn gewend dat je voor alles heb je een adviseur. Voor alles. Ik gaf dat gekke voorbeeld. Wat inderdaad zo helder, hè, van die geleerde die aan zijn vrouw aan de overkant vroeg: Maps, blief ik dat? Hè? Dat is natuurlijk heel extreem. Maar iets minder extreem doen we het zelf. We durven niet afgaan op onze eigen ervaring. En dat is ons ook natuurlijk van alle kanten in de oren getoeterd. Dat we niet af mogen gaan op onze eigen ervaring. Want dat die onbetrouwbaar is. Maar er is bijna geen mens die zich afvraagt, ja, maar hoe zit een ander die buiten mij is, hoe zou die het dan weten voor mij? Dat vraagt niemand zich af. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel onzinnig om te veronderstellen dat iemand anders voor jou zou weten. Hij kan een soortgelijke ervaring van zichzelf, die kan niet duiden, maar dan zegt hij het erbij. Maar wij zijn gewend dat er iemand anders is die weet hoe het in ons is. En dat is een hele stap om dus bij je eigen ervaring te blijven. En vooral om er dan niet over te denken of te denken voelen. Maar om het te laten staan. Zodat het zijn weg kan vinden. En je weet niet hoe die weg is. Hoe die weg in jezelf is. Waar die uitkomt en hoeveel tijd die nodig heeft. Wat dat betreft is de boeddhistische psychologie veel eerbiediger dan wij hier in het Westen altijd plegen te doen. Die zegt eigenlijk: met elke ervaring die niet verwerkt kan worden, tijd nodig heeft om te bezinken. En dat pas als die klaar is, dat die dan, als de mens, en dat is natuurlijk iets wat er wel bij hoort, als de mens niet te haastig leven, zich aan je zal openbaren. Maar daar wordt nadrukkelijk gewaarschuwd voor er aan teuteren. En eraan peuteren, dat gebeurt echt niet alleen maar door de psycholoog of de psychiater of de therapeut. Dat doen we zelf ook, eraan peuteren. Dus moeten wat dat betreft die mensen er niet op aankijken. Dat doen we zelf ook. Dat is ook de reden dat er dus een conflict ontstaat. Dat we dus datgene wat we niet konden verwerken, dat we dat eigenlijk niet accepteren. Het is heel interessant om dat eens even te beseffen. Conflict ontstaat omdat datgene wat je niet kon verwerken, wat te groot was, dat je dat eigenlijk niet geaccepteerd hebt. Dan begint het hele mechanisme. Terwijl als je het accepteert, dat betekent dus dat je vol bewust bent terwijl je dat overkomt. Dat er zijn natuurlijk altijd situaties, omstandigheden. Ik heb het zelf veel te veel meegemaakt. Dat je het niet accepteert. He, dat er dingen gebeuren die jouw directe ontvangstmogelijkheid te boven gaan. En het zou niet erg zijn als je dan, en nou dat is overdrachtelijk, als je je ogen kon sluiten. Innerlijk. Zodat het gelegenheid krijgt om binnen te komen. En zijn tijd te hebben. Maar dat lukt ons maar zelf. Het lukt ons wel als het maar erg genoeg is. Dat heb ik in de oorlog heel goed beseft. En dan richt het ook geen schade aan. Echt niet. Als het zo duidelijk is dat het jouw vermogen tot erop reageren te boven gaat, dan ben je stil. Dan kan het dus binnenkomen. En wat nog belangrijker is, het wordt niet vervormd. Als je het namelijk niet accepteert, wordt het al vervormd. En dan ben je de rest van je leven ben je bezig met een vervormde versie van wat er zich voorgedaan heeft. En dat is wat meestal gebeurt. En daarom wordt het zo moeilijk. Maar als je echt de situatie die zich voordoet, ook als die gruwelijk is, kunt accepteren. Wat betekent dat je dus tevens je eigen beperktheid accepteert. Van het niet op dat moment volledig kunnen ontvangen. Terwijl het wel binnenkomt. Want dat moet je vreselijk goed weten, mensen. Wat je ook doet. Of je het wel accepteert of niet accepteert. Het komt binnen. Maar het gaat erom wat er van bewust is geworden, dat is het kleine stukje, en hoe dat wat onbewust is, naar binnen heeft mogen komen. En dat hangt af van jouw acceptatievermogen. En dat begint Dan zullen jullie allemaal lachen. Het begint met het accepteren dat er gebeld wordt. Het accepteren dat er gebeld wordt. Dus je kunt oefenen. Dat doen we allemaal graag. Je kunt oefenen aan hele simpele dingen. Het is met afscheid nemen. Is dat ook zoiets? Als je dus afscheid moet nemen, omdat het gewoon de tijd is, kun je dat volledig met je volle hart? Of hou je het eigenlijk tegen? En ga je niet weg? Ja, lijfelijk ga je wel weg. Maar je gaat niet weg. Dat wordt vaak gezien als een hoge vorm van liefde. Mijn neus. Dat is gewoon traag. Dat is droom. Kun je de situatie die zich aan je voordoet accepteren? Als je hierin verdiept. En dat kun je de hele dag. Dan ga je eigenlijk merken wat er al door gebeurt. Dat je eigenlijk altijd alles uitstelt. Behalve de dingen die je prettig vindt. En daarom zijn ze ook zo ontzettend prettig. Daar treedt dat hele vertragingsmechanisme niet op. Als je blij bent, geen enkel punt, heerlijk, blij. In de samenleving, als een ander iets doet wat fijn is, geen enkel punt. Komt zo naar binnen. Maar zodra iemand iets doet wat niet fijn voor je is, dan komt die hele machinerie op gang. En daarom is er in ons leven zo veel wat niet fijn is. Want dat niet fijne duurt veel langer. Het fijne is maar heel kort. Want er is geen enkele beluimering. Woep! Je vraagt je echt af, als je hier langer bij stilstaat, waarom doen we dat toch eigenlijk? Waarom verlengen we het niet fijne? Weten jullie daar een antwoord op? Kom je bij die wolk? Van gedachten en gevoelens waar we in leven. Als je dit afvraagt. En dat geldt echt voor alles hoor. Het geldt ook voor je lichaam. Wat wij dan ons lichaam noemen. Kun je je lichaam toestaan om ziek te zijn? Kun je je lichaam toestaan om pijn te hebben? Dat is een heel groot gebied. Het is eigenlijk je hele leven. Acuut kunnen constateren wat er gebeurt. En het daarbij laten. Dat gaat terug op iets heel anders. Dat gaat terug op een oervertrouwen. Wat wij blijkbaar niet hebben. Het oervertrouwen dat als je het laat bij de constatering, dat het dan zijn weg vindt. Dat je daar niets aan hoeft te doen. Je denken en je voelen zijn daar niet competent voor. Maar omdat wij zo helemaal ingezwachteld zijn in dat denken voelen, is het voor ons pas werkelijk als wij ons daar met ons denken voelen mee bezighouden. En zoals ik heb proberen aan te duiden, dan begint de grote vertragingsactie. Terwijl je kunt inzien dat je denken voelen nooit de eigenlijke betekenis van wat ook maar vermag te beseffen. Het woord besef is ook multivariabel. Ik gebruik het heel veel. En ik ben me bewust dat het een vage manier van doen is. En dan komen we dus op het, naar mijn gevoel, het meest belangrijke punt kun je vanuit dat oervertrouwen ervarende je denken voelen niet veroordelen. Dat is de hele geschiedenis door is dat gebeurd. Als het dan al niet van de filosofen was, was het uit de religieuze kant, uit de mystieke kant, uit de morele kant. Kun je beseffen dat het denken voelen, zoals het ons toebedeeld is, groot kostbaar iets is, dat de mensheid als geheel heeft ontwikkeld en dat ons in staat stelt om ons bewust te zijn dat we afgescheiden zijn, dat alle dingen los van elkaar gezien kunnen, zodat we kunnen onderscheiden, zodat we verschillen kunnen opmerken. Zodat we heel precies kunnen weten wat de hele kleine verschillen zijn. Die bijna in alle materiële zaken aanwezig zijn. Nou, ons lichaam is een plant, een dier, een situatie, een ding, een mens. Het is allemaal mogelijk om dat te zien. In zijn afzonderlijkheid. En dat is niet niks. De hele wetenschap rust erop. Ook al weet de topwetenschap dat het niet het einde van het verhaal is. En dat je inderdaad de verdeeldheid niet kunt voorspellen. Dat is een groot ding. Toen dat ontdekt werd. Maar dat je aan de ene kant vanuit het oervertrouwen in staat bent om alles wat er gebeurt in jezelf en buiten jezelf te accepteren voor wat het is, zonder er verder over te denken voelen. En aan de andere kant, want dat gaat gelijk op, probeert in dat gebied van het denken voelen zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Daar niet vaag te zijn, daar zorgvuldig te zijn. Dat is een daad van liefde. Zorgvuldigheid is een daad van liefde. Want het betekent dat je eerbied hebt voor waarmee je wezen bent. En het betekent dat je ook eerbied hebt voor jezelf zoals je bent. Dat je jezelf niet veroordeelt. Dat je eerbiedig bent ook tegenover jezelf. Want anders kun je jezelf nooit juist ervaren. Juist omdat het zo heel dichtbij is, zijn we geneigd om er altijd overheen te stappen. En alleen hele duidelijke kenmerken, daar hebben we het dan op. Ik hou van dit, ik hou niet van dat. Al die andere dingen. Maar dat dat natuurlijk de uitingen zijn. Wat is hiervoor nodig? Wat hiervoor nodig is, ten eerste zorgeloos zijn. Onbekommerdheid. Dat is echt heel erg nodig. Dat je onbekommerd. Dat er eigenlijk maar heel weinig echte, gewichtige dingen zijn. Een van de meest gewichtige dingen is misschien dat je jezelf voor hele mens aanvaardt. Dat je jezelf ernstig neemt. Dat je er niet maar wat mee doet. Omdat je, ik weet niet wat, omdat je een carrière wil bouwen. Of omdat je, nou ja, ik weet niet wat. En daarom maar eventjes wat vergeten. Je lichaam verwaarloost eigenlijk. Allemaal in dienst van, ik weet niet wat. Wat natuurlijk nooit in verhouding is tot dat fantastische lichaam wat je gekregen hebt. Waar je niets aan gedaan hebt, maar absoluut niets. Dat heb je gekregen. Misschien gaan we er daarom zo slordig mee om. En dan zeg ik het vriendelijk. We zijn veel zorgvuldiger en veel preciezer met de dingen die we zelf maken. Misschien ligt dat wel dichterbij. Maar dat wat je gekregen hebt, dat is blijkbaar niet belangrijk. Je gaat het belangrijk vinden als het weigert. En dan begint de hele machinerie. Maar dat is natuurlijk veel te laat. Hoe kun je daar echt op inspelen? Het begint heel simpel. Het volgende moment wat zich aandient toe te laten en niet te blijven treuzelen bij het voelen. En het enige wat je daarbij helpen kan, is dus inzien dat dit belangrijk is. Dan kun je gaan experimenteren ermee. En het mooie is, als je daarmee begint, gaat het vanzelf verder. Daar hoef je dus niet aldoor wat aan te doen. Maak die fout niet. Laat het proces zijn gang gaan. Ik heb het heel concreet gemerkt met het schrijven van mijn boek. Zodra ik het niet meer aan het boek overliet, ging het mis. Het schrijft zichzelf. De associaties die het verbinden, komen vanzelf. Maar je moet niet ingrijpen. Je moet zeggen, die plot die is niet goed. Hè? Of die figuur, moet ik aan gaan zitten veranderen. Je moet het zelf laten gebeuren. Dan hoef je dus ook geen eind aan het boek te verzinnen. Dat wordt beëindigd. En zo is het hele leven. En het werkt op je in. Op je lichaam werkt het in. Doordat je de weefsels blijven soepel. Je lichaam blijft zacht. Want het kan voortdurend doorlaten. Als ik in mijn schrijven dus ergens iets ga willen, dan is de stroom onderbroken. Maar dat gaat voor je lichaam net zo. Het geldt voor alle dingen. Ik weet wel, het was ook in het kamp. In het kamp hadden we wel tussen de verschillende barakken hadden we bomen staan. Er waren ook twee bergen die zichtbaar waren. Dat was fantastisch. Die hebben, om zo te zeggen, het leven gered. Maar een tijd lang heb ik me afgevraagd wat nou die bomen te maken hadden met het lot van de mensen daar in het kamp. En ik was dus in de gelukkige omstandigheid dat ik kon daar ook doorgaan. Ik kon daarbij blijven. Ons gewone leven laat ons zoiets simpels niet toe. Dat je ergens bij blijft. En die boom was ook gesloten. Dat is alleen maar een boom, een stam. Wortels kon ik niet eens zien. Met bladeren. Takken en bladeren. Dus het hele kale begrip van de boom. Maar er was een dag dat ik opeens bij mezelf merkte dat ik met een vraag naar die boom toe ging. Toen ik me dat bewust was, was het over. Toen had die boom me wat te vertellen. En het gaf me een grote vrede. Ik besefte opeens dat het hele gebeuren in het kamp. Dat besefte ik echt. Het hele gebeuren in het kamp. Tijdelijke toestand was. In vergelijking tot de majesteit van die boom. Die daar tijdloos stond te dromen. Zichzelf vervullend. En die mij dat gevoel overdroeg. Dan kom je in de juiste verhouding te staan. Dat is wat die boom deed op het moment dat ik eindelijk ophield met de verkeerde vraag te stellen. En wordt er dan vaak gezegd, je hebt dan het gevoel dat alles goed was. Nou, dat had ik niet. Ik had niet het gevoel dat alles goed was, want die mensen die stierven, dat deed me. In de omstandigheden waarin ze stierven, dat leek me niet juist. Maar het gaf me wel een gevoel voor proportie, voor verhouding. En dat is meestal in ons leven zoek. Dat we de verhouding beseffen. Compassie komt van het in verhouding zijn. En dat vraagt een groot geduld en grote concentratie. En ik weet het als ik het zo zeg, dat er bij jullie dus allemaal denkbeelden opkomen op wat concentratie is. Ik moet woorden gebruiken, maar het is erbij. Willen zijn. Niet erbij moeten zijn, maar erbij willen zijn. Als je erbij wilt zijn, zijn al die stoornissen waar je anders last van hebt, zijn verdwenen. Zoals mijn ongelukkige vraag aan de boom verdwenen was op het moment dat ik besefte dat het een onzinnige vraag was. Ik haalde van alles door elkaar. Een grote warwinkel. En je kunt natuurlijk niet vanuit de verwarring de ordening, het geordend zijn ervaren. Je kunt ook jezelf niet ordenen. Je kunt alleen geordend worden. En dat kun je niet zelf. Daarom zijn sommige kamers waar je in bent, die zijn zo aangenaam, omdat degene die daarin werkt en leeft, het heeft laten worden. Je kunt ook in een kamer zijn die door een mens geordend is. Dat is steriel. Vandaar ook waarschijnlijk dat heel veel kinderen het gevoel hebben, laat het in godsnaam een beetje rotzooi zijn. Die ordening die ik om me heen zie van mijn ouders, dat is het niet. Je kunt dus Ja, je kunt van alles leren eigenlijk. Als je maar blijft kijken, als je maar blijft luisteren. Dan merk je natuurlijk ook je eigen programma op, je eigen reacties op. En dat vind je niet erg, want die zijn er gewoon ingekomen. En het is je gegeven door mensen die het ontzettend goed met je meenden. Met hun problemen en alles wat erbij zat, dat hebben ze je allemaal gegeven. Dat is zo. En dus als je ze opmerkt, dan zijn ze onschuldig geworden. Ze zijn er wel, maar ze zijn onschuldig. Het hangt dus alleen maar af van dat beseffen. En er dan niet over denken. We denken dat iets ergens anders voelt. Dat is als je moet bepalen hoeveel van iets en hoe lang het zal duren en hoe vaak het zal moeten en op welk tijdstip het zal zijn. Daar heb je je denken voor nodig en je voelen voor nodig. Tuurlijk. Er is ook niks meer aan de hand. Maar zodra je het gaat gebruiken om je ervaringen te vertalen, gaat er iets mis. Dan ben je achter. Dan leef je op afbetaling. En het is echt leuk. Het is echt heel leuk. Om dat in je leven op te merken hoe je dat doet. Het is echt, het is een avontuur. En het is nooit eindigend avontuur. Want je bewustzijn is er altijd. Het gaat altijd maar door. Je hoeft er geen huiswerk voor te maken. Je hoeft er geen boeken voor te lezen. Iedereen die je tegenkomt, die helpt je daarbij. Want die brengt weer wat in. Ja, je kunt het natuurlijk weer gaan verdelen van. Dat is prettig en dat is onprettig. Ja, dan staat het spel stil. En als je dus. Ja, iedere ontmoeting, iedere kennisneming, dat helpt. Want in dat bewust worden, in dat beseffen, reinig je jezelf. En je hoeft het niet te doen, het wordt voor je gedaan. Een heleboel kaboutertjes vegen het schoon. Dus mensen, heb geluk. Het is fantastisch.